De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Johannes 14, de versen 22 en 23. Judas, niet de Iskariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Gemeente, Jezus spreekt deze dingen in zijn afscheidsrede. Ik ga heen. Maar hij zegt ook, ik kom weder tot u. Ik zal jullie geen wezen laten. En die woorden, ik kom weder tot u, die hebben steeds weer een andere beduiding. Soms betekent het, ik kom na de opstanding weer jullie opzoeken. De verschijningen. Ik kom weder tot u. Nou, dat heeft de Heer Jezus inderdaad 40 dagen lang gedaan na zijn opstanding. Tussen opstanding en hemelvaart. 40 dagen lang is hij nog aan zijn jongeren verschenen. Dus dat kan het betekenen, ik kom tot u. Ik zoek jullie straks weer op. Het betekent ook, op andere plaatsen, ik zal jullie de andere trooster geven. Mijn geest ga ik aan jullie geven. Ik kom dus door de geest weer tot jullie. Het betekent ook wel, ik zal jullie straks tot mij gaan nemen in de hemel. Zodra het voor jullie sterven wordt, zal ik jullie de plaats geven waar ik ook ben. En zo kom ik jullie halen. Ik kom tot u om je op te halen naar de heerlijkheid. En op andere plaatsen betekent het, ik zal op de jongste dag wederkomen. Heb je zo al 4 betekenissen van dat ik kom weder tot u na de opstanding, door de geest, ik kom jullie halen in de heerlijkheid, als ik jullie plaats bereid zal hebben, en ik kom eenmaal weder op de wolken des hemels. En gemeente, alsof dat allemaal dan niet genoeg was, al die betekenissen die daarin zitten, voegt de Heer Jezus er in onze tekst nog een 5e betekenis bij. Er staat namelijk, wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Ja, tot hem komen en woning maken. Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dat staat er ook. Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Ik zal mijzelf dus door hem heel goed doen kennen. Dat is nog een 5e betekenis die erbij komt bij dat ik kom weder tot u. En daarover vooral, die 5e betekenis, daar willen we vanmorgen op deze hemelvaartsdag over na gaan denken. Dat zal dus gebeuren straks na opstanding en hemelvaart. Dan zal ik tot jullie komen om mijzelf aan jullie nader te openbaren en bij jullie intrek, woning te maken. In die dag, zegt de Heer Jezus, zullen de discipelen weten, bekennen, dat ik in mijn Vader ben en de Vader in mij. Dat hebben ze nu nog niet in de gaten, maar dat zullen ze straks gaan bekennen. Dat de Vader in de Zoon is en de Zoon in de Vader ten nauwste aan elkaar verenigd. Maar ook, dat zijn discipelen in hem zijn. En hij in hen. Dus de Vader in mij en ik in hem, maar ook jullie in mij en ik in jullie. Dus de innerlijke gemeenschap van de Vader en de Zoon zal een weerspiegeling krijgen, een vervolg in de gemeenschap die Christus gaat onderhouden, de nauwe gemeenschap die hij gaat onderhouden met al de zijnen, ik in u en gij in mij, zoals ik in mijn Vader ben en de Vader in mij is, zo zal ik in jullie zijn en jullie zullen in mij zijn. Jezus zegt zulke dingen ook in het hoge priesterlijke gebed. Diepe, diepe dingen. Dat de gemeenschap tussen Christus en de gelovigen gegrond is in de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. Dat is wel een zeer diepe gedachte. En de Heer Jezus spreekt die gedachte hier uit. En waaruit zal nu dan de eenheid tussen Christus en de zijnen blijken? Nu gemeente, die zal blijken in de liefde. In de liefde die zij tot Christus hebben. En waar zal dan die liefde uit blijken? Want ja, je kunt allemaal wel zeggen dat je hem lief hebt. Dat is gauw gezegd. Ik heb Christus lief. Maar wat blijkt er dan uit? Dat moet toch ergens aan gewaard te worden zijn? Dat er die gemeenschap is met hem? Nou, zegt de Heer Jezus, dat blijkt uit de onderhouding van mijn geboden. Kijk maar in vers 21. Die mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Die dus mijn geboden heeft, maar niet alleen heeft, ze ook bewaart, ze ook onderhoudt, ernaar tracht te leven, want het gaat natuurlijk niet om een volkomen onderhouding. Niemand kan Gods geboden in dit leven volkomen onderhouden, maar in ieder geval dat je lust en liefde hebt om naar zijn inzettingen te leven, dat bedoelt de Heer Jezus, dat is zijn geboden bewaren en onderhouden. Nou, daaruit zal blijken dat gij mij lief hebt. Hij zegt dat ook op andere plaatsen. Indien gij mij lief hebt, onderhoud mijn geboden. Dat heeft de Heer Jezus wel enkele keren tegen zijn discipelen gezegd. Indien gij mij lief hebt, laat dat dan daarin blijken. Dat ge doet wat ik zeg. Dat ge mijn geboden onderhoudt. En die liefde die dus in de gehoorzaamheid blijkt, die zal dan ook beantwoord worden door de Vader en door Christus zelf. Want er staat, en hij zal van mijn Vader geliefd worden, die mij lief heeft, die zal van mijn Vader geliefd worden, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. U zegt, wat krijgen we nou? Mij is toch altijd geleerd dat hij ons eerst lief heeft en dat onze liefde, de wederliefde, daar het antwoord op is. Wij zijn nooit de eerste die lief hebben. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gegeven heeft tot de verzoening voor onze zonde. En de wederliefde is daar het antwoord op. Wij zijn niet de eersten in de liefde. En dat lijkt hier toch wel te staan, hè? Als jullie mij lief hebben, dan zal ook mijn Vader jullie lief hebben. Zo lijkt het er te staan. Ja, maar u moet dat wel goed lezen, gemeente. Jezus zegt dat tegen zijn discipelen die hem reeds lief hebben. En die liefde is zonder enige twijfel antwoord op de liefde Gods. Antwoord op de liefde van Christus. En dan zegt de Heer Jezus, als jullie mij nou in de gehoorzaamheid aan de geboden lief zullen hebben, meer en meer lief zullen hebben, dan zal de Vader jullie ook des te meer beminnen, des te meer lief hebben. Dan zal Hij jullie dat zeker genadig willen belonen met nog meer liefde die jullie van mijn Vader zullen krijgen. Omdat je mij lief hebt, heeft de Vader jullie dan des te meer lief. Want de Vader stelt het zo op prijs als zondaren zijn Zoon lief hebben. En als die liefde blijkt in de gehoorzaamheid aan de geboden, dat stelt de Vader zo op prijs. Je zult dan van mijn Vader geliefd worden. En ik zal tot je komen om mijzelf aan je te openbaren. En wat houdt dat dan in, dat openbaren? De kanttekening van de Statenbijbel zegt, ik zal u meer en meer met mijn kennis verlichten en meer mijn zaligmakende werkingen van genade laten gevoelen. En dus Christus zal zich nog des te duidelijker aan zijn jongeren bekend gaan maken. Om het Paulus te zeggen, hij zal ze laten zien de hoogte en de diepte en de breedte en de wijdte van de rijkdom van Christus. Ach, daar hebben wij nog zo weinig zicht op vaak, niet waar? Maar als Christus zich meer en meer door zijn geest en door zijn genade aan ons openbaart, dan krijg je er wel meer zicht op. Hoe diep, hoe rijk, hoe vol, hoe oneindig hoog zijn liefde en genade is. Wie kan het bevatten? Wie kan het ten volle bevatten? Niet één. Maar als Christus zich meer en meer aan ons bekend maakt en openbaar maakt aan onze ziel, dan ga je er wel steeds meer van verstaan. Wie Hij is. Hoe groot. Hoe goed. Hoe genadig, hoe zoet zijn naam is voor het hart. Je gaat je meer en meer in zijn liefde koesteren, niet waar? En als je daar soms niet zoveel van gevoelt en niet zoveel van gewaar wordt, nou reken dan maar gerust, gemeente, dat ligt dan aan jezelf. Dat ligt er niet aan dat Christus zich niet openbaart aan je. Nee, dat ligt eraan dat jij er niet op merkt. Dat je te lui bent. Of dat je eraan gewend bent geraakt. Dat kan allemaal maar zomaar gebeuren. Dat de frisheid uit het geestelijk leven is weggeëbd, niet waar? Dat je je eerste liefde hebt verlaten. Dan moet je niet zeggen, Hij openbaart zichzelf niet. Nee, dan moet je zeggen, ik heb het niet in de gaten. Ik ben er te dom voor. En te bot. Je moet dat niet op zijn rekening schrijven. Je moet dat jezelf verwijten. Christus zegt, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Als je mij lief hebt en mijn geboden onderhoudt, dan zul je door mijn Vader geliefd worden, door mij geliefd worden. Ik zal tot je komen, mijzelf aan jou meer en meer bekend maken. En als je dat dus niet merkt en niet zo voelt, ja, dan ben je geestelijk niet erg in orde. Zoek dan de schuld altijd maar bij jezelf. Want het ligt zeker, zeker, gemeente, het ligt zeker aan je eigen gedrag, aan je eigen instelling, aan je eigen matheid en slapheid van je ziel. Christus wil zichzelf openbaren, dat zegt Hij. En dat zal Hij ook zeker doen aan al degenen die Hem lief hebben. En dan, gemeente, dan roept die opmerking van Jezus dat Hij zichzelf aan zijn discipelen zal openbaren, aan degenen die Hem lief hebben, dat roept dan een reactie op. Het is een reactie van Judas. Maar voor de zekerheid wordt er even bijgezet, het is niet de Iscariot hoor, niet Judas Iscariot. Dat kan trouwens ook niet. Want die leest dan in hoofdstuk 13 van het Johannes Evangelie dat Judas is weggegaan. Dus die kan er ook al niet meer bij geweest zijn toen Jezus deze woorden sprak. Toen was Judas Iscariot er ook al niet meer bij. Hij kan het dus ook eenvoudig niet wezen. Maar het staat er duidelijkheidshalve toch maar eventjes bij. Het is die andere Judas die in Jezus' discipelkring aanwezig was. We hebben net uit Handelingen 1 ook het rijtje van de apostelen gehoord die in de opperzaal bijeen waren. En daar wordt inderdaad ook Judas genoemd, de broeder van Jacobus. En dan gaat het over Jacobus, de zoon van Alfeus. Dus Judas, deze Judas, moet ook een zoon van Alfeus zijn geweest. Dat waren dus twee broers in de discipelkring. Jacobus, de zoon van Alfeus, en Judas, de zoon van Alfeus. Je had trouwens ook nog twee andere broederparen, dat weet u hè. Jacobus en Johannes, Andreas en Simon Petrus, waren ook broeders van elkaar. En zo had je dus nog een broederpaar, twee zonen van Alfeus, Jacobus en Judas. En die Judas, die is hier dus bedoeld. Judas, de zoon van Alfeus, één van de 12. We komen hem verder in het evangelie nergens tegen. Alleen zijn naam wordt genoemd. En wat hij hier zegt, hij reageert op wat Jezus hier zegt. Want hij vraagt aan de Heer Jezus, ja, u zegt dat u zich aan ons zult openbaren. Maar waarom eigenlijk aan ons? Waarom eigenlijk alleen maar aan ons? En waarom openbaart u uzelf niet aan de wereld? Alleen maar aan ons? Sommigen vatten die vraag van Judas op als een opmerking. Een aansporing tot Jezus van maak uzelf toch eens wat breder bekend. Dan alleen maar tot dat enge kringetje van de discipelen van ons alleen. Maak uzelf toch eens wat breder bekend. Zoek het toch eens wat hoger op. Zoek toch eens wat meer aanhang nog te verwerven. Openbaar uzelf ook eens aan de wereld. En men denkt dan ook wel eens een keer, die Judas die had nog verkeerde gedachten. Net als de andere discipelen over wie Jezus was en wat hij kwam doen. Ze dachten allemaal nog aan een groot rijk en zo, aan een aards koninkrijk. En ja, dan zou de Heer Jezus zich toch veel meer bekend moeten maken en aan de mensen moeten openbaren als koning niet waar, meer aanhang zien te verwerven. Zo wordt het wel vaak opgevat, die opmerking van Judas. Alsof Judas dat heeft bedoeld, dat de Heer Jezus het maar eens wat breder moest zoeken. En dat hij zichzelf tekort deed door zich alleen maar aan zijn discipelen te openbaren. Waarom niet ook aan de wereld, niet waar? Toch, gemeente, toch heeft dat hier die betekenis niet. En waarom niet? Omdat hij niet in het verband past. En omdat het antwoord dat de Heer Jezus gaat geven daar ook niet op aansluit. Niet op aansluit. En daarom moet die Judas toch een andere bedoeling hebben gehad met zijn opmerking. Dat hij zegt van waarom alleen aan ons en niet aan de wereld. Dat moet iets van verwondering zijn geweest. Iets van verwondering. Hoe komt het toch dat u ons zo in het oog valt? En dat u uzelf aan ons nog meer gaat openbaren dan dat u al hebt gedaan. Straks als u wederom tot ons komt, dan zult u dat gaan doen. Je zult van mijn Vader bemind worden en ik zal tot u komen. Ik zal mijzelf aan u meer en meer bekend gaan maken. Je zult de verborgen omgang met mij mogen gaan beoefenen. Je zult ingewijd worden in de heilgeheimen van het Koninkrijk der Hemelen. Waarom toch wij? Waarom toch eigenlijk wij? Waarom is het nou toch op ons? Amen. En waarom niet de hele wereld? Wie zijn wij beter dan dat de wereld is? He, dus ik denk niet dat het een misvatting is van Judas. En dat het dus voortkomt uit een soort van overdreven ijver om dat de Heer Jezus zou moeten promoten, zullen we maar eventjes een beetje platvloers zeggen. Nee, dat is zeker bij Judas hier de bedoeling niet geweest. Hij spreekt zijn verwondering uit. Waarom dan toch wel aan ons? Als u zich aan de wereld niet bekend maakt in de nauwe, verborgen, stille omgang, waarom dan wel aan ons? En daar geeft Jezus een antwoord op. Want Jezus zegt, het maakt verschil. Of je mij lief hebt. Of niet. In vers 23 staat, zo iemand mij lief heeft. In vers 24 staat, die mij niet lief heeft. Ziet u, de Heer Jezus maakt duidelijk dat onderscheid. En daarom openbaart hij zich niet aan de wereld. Want de wereld haat hem. Die heeft hem niet lief. En die bewaart ook zijn woorden niet. Niet alleen zijn geboden niet. Straks had hij het over zijn geboden, wat ik u beveel. Maar hier staat het breder, zijn hele leer. Zijn woorden worden niet bewaard door de ongelovigen, door de wereld. Ze verwerpen zijn woord, ze werpen het van zich. En daaruit blijkt dus dat ze de Heer Jezus niet lief hebben. En dat heeft grote consequenties. Paulus zegt in zijn brief aan de Korintiërs, indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Maranatha. In Korinthe 16. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Die zei een vervloeking. Zo roept Paulus uit aan het einde van de eerste Korinthebrief. En dat blijkt dus uit het feit. Dat je zijn woord verwerpt. Dat beschouw je niet als een schat, maar als iets waardeloos. Dat gooi je weg. En dan zegt de Heer Jezus verderop in zijn reden, die zegt, dat woord dat je dan verworpen hebt, dat zal eenmaal jou oordelen. Dat moet je heel goed bedenken, hè? Als je Jezus woord verwerpt, als je dat niet aanneemt, niet lief hebt, niet bewaart, ja, dan zul je niet door de Heer Jezus zelf veroordeeld worden, zegt hij. Want dat doe ik niet, zegt de Heer Jezus. Ik oordeel niemand. Ik ben niet gekomen. Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te behouden. Ik oordeel niemand, horen we de Heer Jezus zeggen. Mijn woord dat ik gesproken heb. En dat woord is het mijne niet, dat is het woord van mijn Vader die mij gezonden heeft. Dat heb ik van mijn Vader ontvangen. Dat heb ik uit de hemel meegebracht naar de aarde. Dat zal je oordelen in die dag. Hoort u dat, gemeente? Als je zijn woord niet bewaart, dan heb je hem niet lief. En dan zal Christus je vandaag niet het oordeel over je vellen. Dat doet hij niet. Hij kwam niet om te veroordelen. Als u daarvoor gekomen zou zijn, ja, wij waren al veroordeeld. Wij waren al veroordeeld. Dan was het zinloos dat hij uit de hemel kwam. Want wij waren al verdoemd. Van onszelf al. Daarvoor hoefde hij niet uit de hemel te komen. Nee, hij oordeelt niemand. Hij is gekomen om de zielen der mensen te behouden. En niet om ze te verderven. En die in mij niet gelooft, is al reden veroordeeld, zegt de Heer Jezus. Dat hoef ik zelf niet meer te doen. Ik hoef hem niet te oordelen. Hij is bij zichzelf al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dat staat in Johannes 3. En dan zegt de Heer Jezus hier verderop, straks zal mijn woord jou oordelen. Dus dan moet je je eens voorstellen, dan kom je straks voor die grote rechterstoel, als je zijn woord niet bewaart en hem niet lief hebt, dan kom je straks voor die grote rechterstoel. En wie staat er dan als getuige tegen jou op? Het woord dat hij gesproken heeft. Het woord dat je uit zijn mond hebt gehoord. Het woord dat hij van zijn vader uit de hemel heeft meegebracht. Het is niet zijn eigen woord. Het is het woord dat hij uit de mond van zijn eigen vader heeft overgenomen. Zijn vader heeft het hem als het ware in het oor gefluisterd. Dat en dat moet jij op deze aarde gaan zeggen. En hij spreekt van zichzelf niet. Maar wat hij van zijn vader gehoord heeft, dat sprak hij op deze wereld. Dat laat hij ook verkondigen in het evangelie. Dat laat hij ons vanmorgen verkondigen. Weet dat het woord dan je rechter zal zijn. Dat zal opstaan, dat woord. En dat zal tegen je getuigen. Omdat je het niet hebt bewaard. Zo zal het gaan met de wereld. Met een ieder die Christus niet lief heeft. En dat kunnen ook kerkmensen zijn, hoor. Wij weten dat wel eens makkelijk in te delen. Hè? Wij zijn de kerk en dat is de wereld. Hè? Die nergens aan doen, dat zijn de wereld. Maar zo simpel ligt het niet, gemeente. Zo simpel ligt het niet. Hè? Want toen de Heer Jezus op de aarde was, was eigenlijk haast de hele kerkwereld. De fariseeën en de schriftgeleerden. Wat waren die? Waren die de zijnen? Was dat de kerk met een hoofdletter? Nee, geen zins. Dat was allemaal wereld. Zij bewaarden zijn woorden niet. Zij geloofden zijn woorden niet. Ze hadden hem niet lief. Allemaal wereld, al dat vrome gedoe. Allemaal wereld. En zo kan het ook nu in de kerk van heden zijn, dat er heel veel zijn die wel in de kerk zitten en toch wereld zijn. Want een ieder die zijn woorden niet bewaart, en die hem niet lief heeft, die is nog steeds een vervloeking, zegt Paulus in 1 Korinthe 16. Die is nog steeds een vervloeking. Reken erop dat jouw zitten op de kerkbank je dan niet behouden zal in de jongste dag. Dat zal je niet behouden, hoor. Echt niet. Het woord dat je hier gehoord hebt, dat zal tegen je getuigen. Het woord van de Zoon. Het woord dat van de Vader afstamt. Dat zal tegen je getuigen. Dat zal opstaan in het gericht en je de wacht aanzeggen. Het is je gezegd. Ik ben dat woord dat verkondigd is. En ik zeg je dat je het gehoord hebt. Maar je hebt het niet bewaard. En daarentegen, gemeente, Christus maakt dus onderscheid tussen degene die zijn woord bewaren en dat niet doen. In vers 23 als eerste noemt hij degene die zijn woord wel bewaren. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. We hoorden eerder dus al, hè, die zal mijn geboden bewaren. Dat stond al voor de vraag van Judas. Maar nu mag de Heer Jezus het breken. Hij zegt nu niet zijn geboden. Hij zegt zijn hele leer. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. Ziet u, daar heb ik het weer. Mijn vader zal hem lief hebben. Meer en meer lief hebben. Het is ook bij de vader begonnen, de liefde. Maar het mocht beantwoord worden door Jezus' discipelen, door alle oprechte christgelovigen, wordt dat beantwoord, die liefde van de Vader, waarmee het begonnen is. Hij heeft als eerste lief gehad. Maar als we hem dan wederliefde betonen, in het bewaren van zijn woord, dan zal de Heere ons nog te meer lief hebben. Nog te meer lief hebben. En staat er, wij zullen tot hem komen. Wij. Wie is dat wij? En waarom staat dat hier eigenlijk, wij? Gemeente, dit doet me heel sterk denken aan wat we in het begin van de Bijbel lezen, in de Genesis 1 nog. Daar is ook van wij sprake. En ons. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, spreekt God dan. En dan is de Vader, de Schepper, niet alleen. Dan doet hij dat dus samen met de Zoon, door wie alle dingen, ook de mens, gemaakt zijn. En de Geest die zweeft over de wateren, ook de Heilige Geest, is er in Genesis 1 al bij. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En ook bij de torenbouw van Babel horen we datzelfde ons. Laat ons nedervaren om de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen zijn. Laat ons nedervaren. En bij de roeping van Jesaja, Jesaja 6, wie zullen wij zenden? Wie zal voor ons aangezicht heen gaan? Zegt de Heere God, dan dat vraagt de Heere. Jesaja antwoordt dan, zend mij Heer. Hij biedt zichzelf aan, zend mij Heer. Maar de Heere vraagt, wie zal voor ons aangezicht heen gaan? Wie zullen wij zenden? Er is een meervoud in God. Er is maar één God, maar er zijn meerdere personen in God. En die overlegden met elkaar bij de schepping van de mens. En ik heb u een paar andere voorbeelden genoemd. Waar je datzelfde wij tegenkomt. En ook in het Johannes-evangelie is dat het geval. Al eerder, in Johannes 3. Daar horen we dat Jezus zegt. Wij spreken wat wij weten. En wij getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Wie is toch die wij? Is dat daar een soort majesteitsmeervoud, zoals de koning wel eens zegt? Wij koning der Nederlanden? Een majesteitsmeervoud? Nee, gemeente, dat is geen majesteitsmeervoud. Dat kende men in de oudheid niet eens, een majesteitsmeervoud. Dat kennen wij nu wel. Al wordt het maar weinig gebruikt, maar we kennen het wel, maar dat kende men in de oudheid helemaal niet, de majesteitsmeervoud. Nee, dat is het wij van de gemeenschap, van de Vader met de Zoon en de Heilige Geest er ook bij. En dat is hier in deze tekstgemeente niet anders. Wij zullen tot hem komen. Dat is zijn Vader. Die zal hem beminnen, zegt hij, die mijn woord bewaart. Die zal hem beminnen, die mij lief heeft en mijn woord bewaart. De Vader zal hem te meer beminnen. En wij, mijn Vader, en ik, en de Heilige Geest, ach ja, daar heeft hij al eerder over gesproken. Dat de Geest in hen zal wonen en bij hen zal zijn. In hen zal woning maken. Dat vind je op heel veel plaatsen, hè, in het Nieuwe Testament. De Geest die in ons woont. Want de Geest die komt in het hart en die gaat daar aan het werk, niet waar? Die gaat daar wonen en werken. Nou, dat zal u niet onbekend zijn, hè? De Geest in de gelovigen aan het werk gaat. En daar de inwoner is. Vandaar dat de Bijbel ook zegt dat je de Geest van God niet moet bedroeven. Want als hij in je woont en je bedroeft hem, dan kan hij daar niet blijven. Dan moet hij van je wijken, nietwaar? Dan gaat hij voor een tijd weg. Dat kan niet anders. Als je de Geest bedroeft. He, want hij is de inwoner en dat luistert nou. He, als je een kamerbewoner hebt. Een kamerbewoner, stel dat je bijvoorbeeld in een studentenstad kamers verhuurt aan studenten, maar je zorgt niet voor een rustige werksfeer, hè. Je maakt een grote herrie in het huis. Die student die kan niet werken op zijn kamer, want jij maakt te veel herrie als hospita. Ja, dan gaat die student een andere kamer zoeken. Want hij zegt dan, moet ik hier 500-600 euro in de maand voor neertellen en ik kan nog niet eens mijn werk hier goed doen. Wat een herrie is het hier in deze kavort hier. Ik zeg de huur op. Ja, dat ziet u, hè. Dat doet een inwoner dan. Die kan het dan niet uithouden. Die gaat er van door. Daarom zegt de Heilige Schrift dat wij de Heilige Geest Gods niet bedroeven moeten die in je woont, die het onderpand is van de erfenis daarboven. We zullen dat binnenkort uit een andere tekst, namelijk uit Romeinen 5, ook nog wat nader gaan bezien. Maar de Heilige Geest is dus ook inwoner en maakt dus ook onderdeel uit van die wij, van die ons. Wij zullen tot hem komen. De Vader, de Zoon, ze komen ook. Dat lees je wat minder vaak in de Bijbel. Van de inwoning des Geestes lezen we heel vaak. Maar van de inwoning van de Vader en de inwoning van Christus, daar lezen we eigenlijk verder maar weinig van in de Schrift. Maar hier zegt de Heer Jezus toch uitdrukkelijk van ja. Ja, dat zal zo zijn. Ik zal mij aan hen openbaren. En dat doe ik door naar hen toe te komen. Wat zei ik daar straks? Dat komen, dat heeft verschillende lagen, niet waar? Dat is in de eerste plaats het komen naar de opstanding, zei ik. Dat is in de tweede plaats het komen door de Heilige Geest, door de andere trooster. Dat is in de derde plaats het komen op je, om je op te halen en in de heerlijkheid te brengen als je aan het einde van je leven gekomen bent. En dat is in de vierde plaats het komen van de wederkomst. Alles tot troost van de zijne. Ik kom weder tot u. Dus dat heeft verschillende betekenissen en lagen. Maar we zagen hier vanmorgen een vijfde betekenis eraan toegevoegd. Namelijk dat Christus met dat komen ook nog bedoelt dat hij zelf in je aan het werk gaat. Zelf bij je komt wonen en in je zal zijn. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een drie-enig God maakt woning in al Gods kinderen, in alle oprechte gelovigen, in allen die Christus lief hebben en die zijn woord bewaren. De drie enige God als inwoner, dat is toch wel diep, hè? Heb je het ooit zo diep gehoord? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heel geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond, zegt de psalmdichter. U kent die woorden wel uit Psalm 25. Jazeker, we zullen ze straks ook zingen aan het eind. En dat is hier eigenlijk aan de orde, gemeente. Dat Christus de vertrouwelijke omgang toezegt. Niet alleen maar van zichzelf, maar ook van de Vader en van de Heilige Geest. Maar wel ook van zichzelf, wij, de drie enige God. Die komt in al degenen die Christus woord bewaren. Dat woord dat het zijne niet is, maar wat van zijn Vader vandaan komt. Wie dat bewaart, die is het die mij lief heeft. En wij zullen komen. Wij zullen komen en woning bij hem maken. Woning in hem maken. Ja, gemeente, dan gaat het heilgeheim van Christus meer en meer voor je open. Dan ga je inderdaad steeds meer zien. Wat Paulus bad voor de Efeziërs. Hij bad voor hen om verlichte ogen des verstands. Geloofden ze dan nog niet? Jawel, gemeente, maar ze wisten nog zo weinig. Hè. Ze wisten er nog zo weinig van. Hij bad om verlichte ogen des verstands voor ze. opdat ze zouden mogen gaan verstaan de hoogte en de diepte, de breedte en de wijdte van de kennis van Christus, de lengte ervan, de volle omvang van wie Christus is. En ik weet het, gemeente, wij kunnen dat nooit geheel bevatten. Maar wat is het rijk? Als de Heer zelf, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, je inwijdt in het heilgeheim. Als je er steeds meer van mag gaan verstaan. Niet alleen met het verstand, maar ook met het hart. Ook dat nog. Ja, ook dat nog. Ook dat nog. En zo hadden we vanmorgen, gemeente, in de prediking ook een aspect aan de orde. Ook dat nog, hè, dat die in komt wonen. Ook dat nog dan. Ja, ja, ook dat nog, gemeente. Ook dat hoort er nog bij de boodschap van hemelvaart. Ook dat bedoelt hij met, ik zal tot u komen, ik kom weder tot u. Dat hij komt om zijn intrek te nemen, woning te maken. Aan het begin van hoofdstuk 14 heeft Christus gezegd dat er in het huis van zijn vader vele woningen zijn en ik ga heen om uw plaats te bereiden. Vrucht van hemelvaart, heb ik vorig jaar op hemelvaartsdag 's morgens over gepreekt. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hier staat het omgekeerd. Hier staat dat hij ook woning maakt in en bij de zijnen. In de harten van Gods kinderen. Daar komt hij te wonen. En woning dat is verblijf. En in het woord verblijf, daar zit het woord blijven in. Ja, dat zit er inderdaad in. Dat zit er inderdaad in. In het grondwoord wat hier gebruikt wordt voor woning, daar zit inderdaad de betekenis in van blijving. Dus dat is een blijvertje. De Heere komt niet tot de zijne om spoedig weer te vertrekken. Nee, hij wil er altijd blijven. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je voelt wel, gemeente, als hij in je woont. Ik zei dat van de Heilige Geest al, maar dat geldt van de Vader en de Zoon natuurlijk net zo. Dan luistert het wel nauw. Dan luistert het wel nauw. Als je een tempel bent geworden van de Heilige Geest, een woonplaats van de Vader en van de Zoon, ja, dan moet daar de wandel natuurlijk ook wel mee overeenstemmen. Stemmen, hè? In alle opzichten, in alle opzichten, hè? Ja, in wat je doet, in wat je laat, in ja, zelfs de manier waarop je uit en hoe je met je vrije tijd omgaat. Als je toch een tempel van de Heere bent, dan ga je toch niet naar plaatsen waar je niet thuis hoort. Als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in je wonen, dan ga je toch niet naar plaatsen waar je niet thuis hoort. En je dost jezelf dan toch ook niet uit alsof je een bioscoop was en geen tempel. Dat doe je toch niet? Je dost je niet uit als een casino. Je bent een tempel. Dat mag aan je gemerkt worden. Dat mag aan je gezien worden wie er in je woont. Ja toch. Ja toch. Ik zal tot hem komen. Wij. Hebben ze de woning, blijving in hem maken. Dat geldt inderdaad niet voor de wereld. Judas vroeg daar terecht naar. En Jezus bevestigt dat. Nee, dat is inderdaad niet voor de wereld, Judas. Echt niet. De wereld heeft mij niet lief. En dat geldt dus nog steeds niet voor degene die hem niet lief heeft. Wie mijn woord bewaart, die zal door mijn Vader geliefd worden. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. De Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen. Wie mijn woord bewaart. inderdaad, Judas, dat slaat op jullie, mijn discipelen, die altijd bij me gebleven zijn in mijn verdrukkingen. Daar geldt dat voor. Dat geldt voor al degenen die door jullie woord in mij geloven zullen. Waar Jezus ook voor bad in het hoge priesterlijke gebed. Hij bad niet alleen voor zijn jongeren, maar ook voor degenen die door hun woord in hem geloven zullen. Hij had de hele kerk op het oog. De hele kerk van al degenen die hem lief hebben en die zijn woord bewaren. Die heeft hij op het oog. En voor hen geldt die rijke belofte. Dan val je van de ene verwondering in de andere. Dan moet je je nog wel eens verbazen. Verbazen dat jij daarbij mag horen, bij degene die... Waar de drie enige God woning maakt, dat je daarbij mag horen. Maar ook wat hij daar doet. Wat hij je laat zien uit de schrift. En wat hij drukt op je hart. Hoe hij je troost en zijn genade aan je laat zien. En de rijkdom daarvan uitstalt. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Ook genade voor genade. De ene genade buikelt over de andere heen, gemeente. Als je Gods verborgen omgang vindt, ja zeker, dan buitelt de ene genade over de andere heen. Je wordt er soms stil en sprakeloos van. Dat ook nog. Dat ook nog. Ja, want de drieënige God weet heel wat te openbaren. Zijn ganse koninkrijk. Dat legt hij je uit. Dat drukt hij als een zegel op je hart. Wij zullen tot hem komen. En woning. Blijving